En vanavond komen we dan in Jesaja hoofdstuk 53. Waarschijnlijk het meest bekende hoofdstuk uit het boek, althans onder ons, christenen. En ja, want in het Jodendom wordt het hoofdstuk eigenlijk niet gekend. Natuurlijk, ze lezen het ook wel. Maar aan de andere kant ook weer niet, om de eenvoudige reden dat de Joden geacht worden volgens een bepaald schema de hele Bijbel door te lezen. Ik meen dat er in ieder geval twee verschillende schema's bestaan. Eén voor in een heel jaar of iets dergelijks, en de ander is voor over 4 jaar of iets zoiets. Ik weet het niet precies. En dan elke dag een stukje uit de psalmen en een stukje uit de wet en een stukje uit de profeten. Dus links en rechts een stukje. Hier een weinig, daar een weinig. Hier een weinig, daar een weinig. Ja, zo gaat het. En dan, maar merkwaardigerwijze komt daar Jesaja 53 niet in voor. Heeft men mij verzekerd. Ik heb het nooit nagekeken. Maar ik heb het toch uit redelijk betrouwbare bronnen, laat ik het zo zeggen. Men heeft er ook moeite mee. Zelfs christenen hebben er moeite mee. Ik zal vanavond proberen geen namen te noemen. Maar, en ik begrijp waarom, omdat het toch wel een beetje dichtbij is eigenlijk. Maar er zijn er ook onder de christenen die menen dat dit uitspraken zijn over het Joodse volk. En over vervolging of verdrukking van het Joodse volk. Maar ja, de knecht des Heren, daar gaat het nog steeds over. Dat is toch Israël? Dat hebben wij eerder gelezen in hoofdstuk 49, weet u nog? En vervolgens, en Israël is toch het Joodse volk? Dat is twee keer heel slordig, deze antwoorden. Daar zit het probleem dus ook. Want het gaat over de enige die echt aanspraak kan maken op de titel Israël. Dat is de Heer Jezus Christus en dat is de knecht des Heren. Zo zit dat. En dat het zo is weten wij toch tamelijk zeker, omdat dit schriftgedeelte in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Nou ja, dat is niet uniek voor dit schriftgedeelte uiteraard, maar dat hebben we hiervoor al lang gezien. Want hoofdstuk 52 werd ook hier en daar in het Nieuwe Testament aangehaald, met name in Romeinen natuurlijk. Maar dit hoofdstuk net zo goed, tot in Handelingen aan toe. En dat lijkt geen twijfel dat het daar in elk geval van toepassing is op de Heer Jezus. En dat daar discussie over kan bestaan, zeg ik ook maar meteen op voorhand, is natuurlijk toch omdat het spreekt over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar die worden geacht, zijn lijden en dood, worden geacht deel uit te maken van wat samenvattend genoemd wordt de verborgenheid. En dat betekent in de praktijk, want ik vat het nu kort samen, betekent in de praktijk dat het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament nergens expliciet vermeld wordt. En als er discussie over deze opmerking bestaat, dan zeg ik, dat vraag ik dan altijd, maar waar leest u het dan? Als iemand zegt, maar het staat toch in het Oude Testament? Zeg ik, waar leest u het dan? En gewoonlijk komt men dan met Jesaja 53. Dat is het eerste waar men aan denkt. Jesaja 53. Dat is terecht, maar dat is niet expliciet. Wij begrijpen het. Maar er staat er niet zwart op wit. Ik bedoel, iets als gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open en hij werd als een lam ter slachting geleid. Dan is de vraag, wie is die hij? Nou ja, de noodgreep wordt dan, jammer staat met een hoofdletter. Dan zeg ik, ja, elke 10 jaar, oké, elke 20 jaar veranderen de spellingsregels. Dat is maar wat iemand bedacht heeft. Ik zou het ook doen hoor, maar doe maar. Dat bewijst niks, want de grondtekst heeft geen hoofdletters. Nog het Hebreeuws, nog het Grieks, nog het Aramees, wat het maar is. Dus ja, daar kun je niks aan, aan afleiden. Bovendien, als u zich gaat over de Heer Jezus, daar heb ik nog een paar aardige vragen voor u, waar we het al over gehad hebben. Want er staat nog steeds, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem... Ja, dat we hem zouden begeerd hebben. En dat is vers 2. Maar wij lazen hetzelfde natuurlijk al in hoofdstuk 52, vers 14. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Gaat dat over de Heer Jezus? En het antwoord is ja, maar dat hebben velen ook niet in gedachten. Ik geloof dat ik vorige keer gezegd heb, wij weten toch dat het een knappe man was. Dat hebben we toch zelf gezien op de foto's. Wat dat maar was. Heb ik dat niet gezegd vorige keer? Ik geloof wel, iets van die naam. Iets geks. Maar hier staat dan toch iets anders. En het is in strijd met toch gangbare opvattingen, vreemd genoeg. Vooral in strijd met de opvatting dat hij God was geopenbaard in het vlees. Ja, ik moet er wel lachen, want ik had net even gesprek voor de aanvang van deze bijeenkomst. Dan grijpt dat een beetje op terug. Maar dat die hele gedachte van God geopenbaard, toch? Dat is expliciet, hè? Geopenbaard in het vlees. Ja, die uitdrukking staat niet in de Bijbel. En voor zover die er toch staat, staat die in de Statenvertaling, maar ten onrechte. In 1 Timotheus 3. Waar het maar was. Was het vers 16? Ja. Ja. Nou, zoiets. Hij was niet... Als hij al God was, was het dan toch verborgen in het vlees. Maar dat kan niet, want hij had zich juist daarvan ontledigd. Dus het is de verkeerde formulering. Daar zitten we altijd mee, hè? Dat was ons gesprek daar straks ook. Wij zitten opgesloten in formuleringen die verkeerde indruk wekken, kortom, die niet deugen. Dat hij op een of andere wijze een veruiterlijking was van de Godheid. Jawel, maar dan toch niet een vertoning van de Godheid. Hebben we dat nog? En voor zover hij een vertoning was van de Godheid, van God, was dat pas sinds zijn opstanding. Dat was in zijn verheerlijking, schuine streep verhoging, wedergeboorte mag ook nog, maar toen maar. Zijn verheerlijking en verhoging hier op aarde was zijn vernedering en dat was zonder zijn Godheid. Voor alle praktische argumenten, alle praktische zaken, hij was niet God, hij was mens. Ik heb u dat vaker verteld. Als u mij zegt, maar hij zou toch goddelijke dingen hebben kunnen doen, dan zeg ik, Godzijdank heeft hij dat niet gedaan. En of hij dat kon? Waarschijnlijk wel, maar dat staat niet in de Bijbel. Dat is nou impliciet. Impliciet. Dat wil zeggen, er wordt gesuggereerd dat als hij gewild had, zou hij zijn goddelijke hoedanigheden, die hij juist had afgelegd, waarvan hij zich ontleden had, zou hij eventueel hebben kunnen gebruiken. Maar dat was nou net niet de bedoeling. De bedoeling was dat hij als mens, in een ondergeschikte positie, en als vertegenwoordiger van de mensheid, van ons uit dus een hoge positie, als hoofd van de mensheid, maar van God uit een ondergeschikte positie, minder dan de engelen, heet het. Toch? De vertalers hebben dat weer vertaald met bijna goddelijk. Kent u dat? Uit Psalm 8? Die hebben het omgedraaid. Dat is nou net mis. Het was nou juist minder dan de engelen. Vernederd, namelijk. Voor korte tijd. Op aarde, als dienstknecht enzovoort. En hoe dan ook, als mens, voor iemand die kort in de 30 was, om zo te zeggen, is het toch wel vreemd als ze zeggen, nou, 50. Hè? Toch, zo was het toch? Dan denk je toch, ja, dat is... Hoe ziet hij er zo oud uit? Ik heb er een paar antwoorden op. Hè? Nou ja, een van mijn antwoorden is gewoon... Als je veel reist... Vooral per schip... Dan krijg je vanzelf zo'n verweerde...
Zeemanskop.
In Nederland noemen ze iets een kustkop. Verbasterd tot kunstkop. Dan zeggen ze, ik krijg er een kunstkop van. Dat slaat helemaal nergens op, mensen weten niet wat ze zeggen. Maar die N, dat heb ik u wel eens verteld, hè? Die noen, die N, die wringt zich ergens tussen. En daar, zo, dat is daar ook gebeurd. Maar een kustkop, dat is een hoofd dat te veel in de zon en in de winter in het zout verkeerd heeft en dus helemaal verweerd is geworden. Daar zit het weer in, heet dat. Zoiets. En dan kan het best zijn dat je nog maar kort in de 30 bent, dat je eruit ziet als 50. Zoiets is een van mijn antwoorden, want ik denk dat hij veel gereisd heeft. Per schip. Maar ik denk ook dat de zware verantwoordelijkheid op hem drukt en zijn tekenen heeft nagelaten. Op zijn uiterlijk, dat denk ik. En hier, hoe dan ook, zijn gelaat, maar dat heb ik geloof ik gezegd, zijn gelaat uit 52 vers 14, dat is niet noodzakelijk zijn aangezicht, zijn neus en wangen en mond en wat het maar was, maar het is ook iemands imago, in hoe iemand zich gedraagt, hoe je overkomt, enzovoorts. En wat dat betreft stond de Heer Jezus overal buiten, was volstrekt onaangepast, zelfs asociaal, om zo te zeggen. Vanuit de maatschappij gezien, toch? Er lag overhoop in ieder geval met de religieuze wereld, die dan toch hoogst elementair is binnen het Jodendom. En in de samenleving, ja, je reisde maar wat rond met een gezelschap. Als je dat in Nederland nu zou doen, zou je meteen de politie op je dak krijgen. Werd je in de gaten gehouden door de AIVD en nog wat andere afkortingen. En de AOW, of je die wel op tijd betaalt natuurlijk. En de inkomstenbelasting en al dat soort zaken. De hele sociale dienst krijg je achter je aan, Interpol. En wat het maar heet, wat is dat voor een stelletje? Ja, toe maar. En ze waren dus ook bang voor zo'n ongeregeld iemand. Met een heel gezelschap en veel aanhang. Misschien hebben ze het ook wel populisme genoemd in die dagen. Dat weet ik niet precies, want niemand weet wat dat woord betekent. Toch wel. Nou ja, doet er nou ook niet zoveel toe. Maar zoiets. En dat is niet aantrekkelijk. Als je dan iemand koning wil maken of zoiets... de leiding, de verantwoordelijkheid voor het land in handen wil geven... ja, dat gaat niet zomaar natuurlijk. Dus ja, dat is wat beschreven wordt. Maar we hadden het vorige keer laatstelijk s'avonds over de vers 15 uiteraard... waarmee hoofdstuk 52 eindigt. Ik heb geen flauw idee waarom hier een nieuw hoofdstuk moet beginnen. Want, zoals gezegd... De uitdrukking van welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Gaat naadloos over in wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard. Aan wie? Soms denk je dat je die twee versen moet verwisselen. Nee, je moet ze laten staan, maar je kan ze toch in een andere volgorde lezen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Vraagteken. Het antwoord is, dewelke het niet verkondigd was. Die hebben het gezien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dat wil zeggen, degene die nergens van wisten, maar wie het niet verkondigd was en die het dus ook niet gehoord hebben, Die hebben gezien en begrepen. En het is natuurlijk profetisch voor wat in onze dagen gebeurd is in elk geval. Want in ieder geval sluit hij aan bij de iets gangbaardere opvatting dat nou eenmaal de zaligheid van de Joden werd weggenomen en gegeven werd aan de heidenen. Dit is erg, dus ook onnauwkeurig, maar toe maar. Maar het is meer dan dat, want waar het over gaat is niet alleen dat de boodschap ontvangen is geworden als zodanig door degene die het niet wisten, dat wil zeggen buiten het Jodendom. Maar het woord van God is daar zelfs gedeponeerd geworden, is daar geplaatst geworden, de verantwoordelijkheid ervoor is daar geplaatst geworden. En dat was bij heidenen, want het waren geen Joden, maar het was natuurlijk in de eerste plaats, of eigenlijk specifiek, bij de 10 stammen van Israël. Dat is waar het over gaat. Logische wijze, want Israël, ja, dat is wel meer dan 2 stammen maar, enzovoort. Ik ga natuurlijk niet elke keer die dingen uitleggen en toelichten. Ik heb het al zo vaak gedaan, dus vooruit. De beloften God zijn gedaan aan Israël en de beloften God zijn dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Met alle lusten en lasten en wat er maar bij hoort. En voor zover wij toch lezen over Ami en het werd Lo-Ami en dan toch weer Ami, betreft het altijd één van beide huizen van Israël. Want God heeft gewoon Israël ingedeeld in 2 ploegen. Deze keer noem ik het ploegen. Want als de ene ploeg afgaat, komt de andere weer op. En zo heb je toch 24 uur, 24-7 heet het tegenwoordig. Ze verzinnen wat. Gaat dat gewoon door. En dat is wat de geschiedenis van Israël in de praktijk inhoudt. Dat is de achtergrond van al die onderbrekingen. Als je alleen het Joodse volk kent, dan heb je een groot probleem. Met dat iets afbreekt en weer opgebouwd wordt en we gaan het weer fout. En dan is de vraag, hoe komt dat, hoe moet dat eigenlijk? En wat is de plaats van de gemeente daarin of de kerk? Enzovoorts. Maar het verhaal wordt helemaal simpel. Als je begrijpt het, als het aan de ene kant stopt, gaat het aan de andere kant verder. Dat is wat het is. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik heb van jongs af aan geweten. Ik weet niet meer. Ik weet toch ook niet wanneer ik de tafels van 1 tot en met 10 heb moeten leren. Dat kan ik wel uitrekenen wanneer dat geweest, maar dat weet ik toch niet. Maar ik heb van jongs af aan gehoord, geleerd. Ik weet niet wanneer en van wie. Dat de Europese volkeren, dat Israëlitische volkeren zijn. Ik weet wel dat ik bij de geschiedenislessen daar vragen over had. Niet hardop, want dat deed ik nooit. Op scholen zeker niet. Maar wel vragen, want ja, Nederlanders, ja, 10 voor Christus. Knap, hè? 10 voor Christus. Of wanneer het maar was, het kan ook 10 na, maar ik geloof 10 voor Christus, kwamen de Batavieren op de fiets bij de waterfiets, zeg ik altijd. Daar kwamen ze bij Lobit ons land binnen. U weet wel, van de Batavers enzovoort. Nou ja, kwamen ze ons land binnen en dat was het dan. En een paar jaar later, de Friezen, de Franken en de Saksen in ons land. Wat moeten de Friezen, de Franken en de Saksen in ons land? En de konijnenvatters. Ben je ook op die school geweest of zo? En de kanen, wat moesten die in ons land? Waar kwamen die vandaan? Maar wie zijn wij dan? En dat vertelden ze je niet. Maar ik weet niet, ik heb al gauw opgedaan hoe dat zit. En dat die Europese volkeren feitelijk van over de Caucasus komen en Israëlieten zijn. De zogenaamde 10 stammen, voor mij nooit een verborgenheid geweest. Ja, in de 3e klas van de lagere school nog wel, maar toen wist ik nog wel meer dingen niet. Ik wist wel hoe het zat met Sinterklaas, dat wist ik wel. Ja, dat wist ik. Maar goed. Gelukkig al door. Maar toch maar weer. Want die kwam per boot bij ons achter het huis in de Oude Rijn. Met zo'n schip van Hortensius. Dat kan natuurlijk nooit. Want die kan niet uit Spanje gekomen zijn. Die lag gewoon 100 meter verderop. Het hele jaar door aan de kade. Voor de kaas was dat. Voor de kaas in Bodegravenhoven. Ja, laat maar zitten. Dus ja, toe maar. Maar dat heb ik altijd geweten. Maar wat moet je er verder mee? En is het wel waar? En hoe kun je dat bewijzen? Kun je verder niks mee? En veel later vond ik in de Bijbel, werkelijk waar, in de Bijbel, dat ik kan niet anders geweest zijn dan dat de zaligheid, voor zover die van de Joden werd weggenomen, en wat er dan ook van de Joden werd weggenomen in dat verband, het werd gegeven aan de 10 stammen van Israël uit de Bijbel. En dat is voor mij het bewijs dat de Europese volkeren Israëlieten zijn. Want als je vraagt waar is dan het evangelie, het christendom, waar is het evangelie terechtgekomen? Ja, bij de Europese volkeren, de Anglo-Saxische volkeren. Moeizaam. Mede door de volksverhuizingen, want ze hadden nauwelijks het evangelie gehad, dus ze werden alweer verdreven. En dan komt er weer een nieuwe golf. Er moest weer opnieuw het evangelie gebracht worden. Dus dat heeft wat verwarring gebracht. Maar dat is voor mij de doorslaggevende argumentatie geweest. Los van welke historische achtergrond daarvan ook. Gewoon vanuit de Bijbel dus. Heb je dat nog? De berust niet op stenen opgravingen. Voor mij niet in ieder geval. Die zijn er wel. En op namen, filologie, woorden, talen. Die argumenten zijn er ook allemaal wel. Maar die vind ik alleen maar leuk achteraf. Doorslaggevend voor mij. De zaligheid is van de 2 stammen gegeven aan de 10 stammen. Dat kan niet anders, want dat lees ik in mijn Bijbel. Daar moet je wel een beetje voor studeren. Ja. Je moet het wel willen weten natuurlijk. Toch? Waar ging het dan naartoe? Een heiden in het algemeen? Nee, heel specifiek naar een bepaalde plek. En notabene, ik las gisteren of zo. Nou ja, ik weet niet meer wanneer het was. Maar las ik nog iets over Jozef van Arimathea. Die trouwens opgevoerd wordt in dit stuk hier. Nee, het is geen toneelstuk, maar dit stuk tekst bedoel ik, wordt hij opgevoed. Komt die tent tonelen. En eens kijken, wat zegt Fauchet ervan? Fauchet is een heel goede bijbelcommentator. Niet te veel theologie, maar toch feiten. Een eerlijk en een gelovig man enzovoort. Als je een beetje bijbelprogramma hebt in je computer, heb je waarschijnlijk wat commentaren van Fauchet erbij zitten ook. Dat ligt erg voor de hand. Het is een hele goeie. 19e eeuws, maar dat is de top van alle bijbelstudie. Daarna ging het weer fout. Maar goed, Fauchet. En ik keek het even na en die noemde zo de schriftplaatsen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Allemaal, alle vier. Waarin, maar dat kan iedereen nazoeken. Waarin Jozef van Arimathea genoemd wordt. En waar hij beëindigt een stukje over Jozef van Arimathea met tradition has it. Dat is een mooie Engelse formulering altijd. Legend has it, zeggen ze meestal. Ja. Dit was tradition has it. Dat wil zeggen, de traditie bevat dit volgende verhaal. Namelijk dat Jozef van Arimathea met een gezelschap in Brittannië aangekomen is. En zich gevestigd heeft in Glastonbury. En van daaruit het evangelie gepredikt heeft. Kijk eens even aan. Ja, en de Fauchet was geen aanhanger van de Brits-Israël-beweging of wat dan ook maar. Maar die dingen wist hij dus wel en hij schrijft ze ook op. Staat niet in de Bijbel, maar men weet dat uit, noem het dan maar traditie. Maar alles wat opgeschreven wordt in boeken en wat doorgegeven wordt en overgeschreven wordt, heet traditie. Alle geschiedschrijving is per definitie traditie. Het wordt ons doorgegeven. Trade, weet u wel? Handel. Gaat van hand tot hand en van generatie tot generatie. Zo is het maar net. Het zijn bekende dingen. Het is niet maar Rooms-Katholiek, een specifieke Rooms-Katholieke leer die wij met kerkenvorming dan weer hebben afgeschaft en zo. Sterker nog, het is juist in de dagen van de kerkhervorming uitgebreid beschreven geworden. Om vast te stellen hoe het nou werkelijk gegaan is sinds Bijbelse tijd. Nou ja. Dus de vraag is, wie heeft onze prediking geloofd? Dan wel, aan wie is de arm, de kracht? De army, weet u wel, de kracht. De arm, sterke arm. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En het antwoord is, aan Jozef, ik noem hem nou meteen ook maar Jozef. Aan het andere huis van Israël. Aan de eilanden der zee, maar dat is het antwoord dat we eerder in eerdere hoofdstukken lazen. En die schriftgedeelte moet je er dus gewoon naast leggen. Waar ging het naartoe? Naar de eilanden de zee, naar Brit-Am, stond in hoofdstuk 42, stond in hoofdstuk 49. En ik neem aan dat u dat allemaal nog weet. Dus ja, we hebben een antwoord op die vraag. Maar dat het zo vragende wijze staat, betekent wel dat het deel uitmaakt van de verborgenheid. Inclusief wat hieraan vooraf ging. Want wat eraan vooraf ging, is natuurlijk wat in de volgende verse beschreven wordt. Maar je kunt, waarschijnlijk is het zo dat je ze gedacht hebben, je kunt een hoofdstuk niet beginnen met het woordje want. Toch? Ik weet niet, want dan betekent het altijd dat als je begint te lezen, dat je meteen moet kijken wat ging er vooraf. Ja. Want. Maar niettemin, en dus heeft men het hoofdstukindeling in vers teruggeschoven, om zo te zeggen. Maar het slaat wel degelijk op het voorgaande. Hoe is dat dan zo? Hoezo, wat is het, waarom is het ergens anders terechtgekomen? Want dat is de strekking, het is ergens anders terechtgekomen. Hoe is dat dan gegaan? Nou, dan komt die want. En dan zou je moeten begrijpen dat want niet maar het begin is van dat zinnetje wat nu volgt, maar dat dit redengevend voegwoord verband had met het hele hoofdstuk. Het hele hoofdstuk is een uitleg, en niet alleen dit hoofdstuk denk ik, maar volgens mij hoofdstuk 54 hoort daar minstens ook bij, en ik zou, als ik nog bezig ben, hoofdstuk 55 er ook maar bij rekenen. Het is allemaal verklaring over hoe dat nieuwe verbond is aangebroken en waar het terechtgekomen is. We krijgen nog meer antwoorden, maar dan moet ik vooruitlopen. Je krijgt nog een antwoord in 54 vers 1. Waar komt het terecht? Nou, bij de onvruchtbare vrouw. Zie? En niet bij de vrouw die de man heeft. Die bij die vrouw waarvan je weet dat de gemeenschap plaatsvindt enzovoort. Dat is de verhouding tussen de Heer en Juda. Het tweestammenrijk. Maar het gaat dus naar een andere. Nou, waar gaat het dan naartoe? Naar die andere vrouw. En je legt er meteen nog een paar schriftplaatsen naast. Vooral uit Genesis. En dan, hè? Nou ja, en uit Galaten 4, waar het aangehaald wordt. Maar we hebben het er nu nog niet over, hoor. Dat komt pas later. En dan krijg je er zelfs namen bij. En dan zie je dat verschijnsel, dat de sprong gemaakt wordt van de ene tak naar de andere tak. Dat verschijnsel al vastgelegd is en daarmee geprofiteerd is in de geschiedenis van de aartsvaders. Zover grijpt dat terug. Het is niet twijfelachtig. Ja, ik zeg maar weer. Maar of het expliciet in de... Nee, staat niet expliciet. Wat mij betreft staat het niet expliciet in de Bijbel. Maar God spreekt op meerdere wijzen dan alleen expliciet.
Op vele wijzen.
Hè? Op vele wijzen. Op vele wijzen, die bedoelde ik. Ja, Hebreeën 1 vers 1. Toch? Ja. Nou ja. Want, wat is er dan gebeurd en hoe is het gegaan? Nou, dat wordt dan hier beschreven. De draad wordt opgenomen bij de lijden, dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar wat ik nou noem, die drie dingen. Nogmaals, dat maakt deel uit van de verborgenheid voor de goede orde. Ik weet niet wanneer ik dat laatst hier heb aangehaald. Maar dat is 1 Korinthe waar dat staat. En dat staat er expliciet, bedoel ik dan. Hè? Hoef je niks naast te leggen, dat is 1 Hoe zei ik? 1 Korinthe. Ja, 1 Korinthe 2. Daar staat, ik doe het zo kort mogelijk deze keer. Daar staat vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Dat wil zeggen, dat is een verborgen wijsheid van God. Maar let op, in verborgenheid, waarbij wij struikelen over dit zelfstandige naamwoord. Ik zei, het betekent gewoon verborgen wijsheid van God. Maar verborgen is dan een bijvoeglijk naamwoord. Maar het is vervangen geworden door een zelfstandig naamwoord om het te beklemtonen. En daarom krijg je die vreemde constructie. Wijsheid Gods in verborgenheid. Waarbij de klemtoon meer ligt op verborgenheid nog dan op wijsheid. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Die bedekt was dus, want dat is wat verborgenheid is. Mysterion, dat betekent dat er een bedekking over ligt of lag. In verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Het heeft van doen dus met onze bedeling. En dat eer de wereld was, of hoe je dat maar vertalen moet, doet er niet toe, maar het betekent dat het, laten we zeggen, van voor de grondlegging de wereld al vast lag. Welke verborgenheid dus, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien die oversten deze wereld die verborgenheid gekend hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Waaruit volgt dat de kruisiging dus deel uitmaakt van de verborgenheid. En dat is mijn hele punt. Meer wil ik daar nu niet over zeggen. En meer hoef ik er ook niet over te zeggen nu, denk ik. Het betekent dat dus de kruisiging van de Heer Jezus als zodanig nergens expliciet beschreven wordt in het Oude Testament. Zelfs niet in Psalm 22. Hoewel Psalm 22, dat is zo duidelijk. Psalm 22 wordt trouwens ook letterlijk aangehaald in het Nieuwe Testament in dat verband. Over ze hebben het lot geworpen over mijn gewaad en dat soort dingen. En mij dorst en ze hebben me edik te drinken gegeven en dat soort uitspraken. Lees ze maar na. Wij herkennen dat ogenblikkelijk als van toepassing op de kruisiging van de Heer Jezus. Maar ja, het is pak een beetje 1000 jaar, waarschijnlijk, 1000 jaar voor die tijd beschreven. Zie? Maar niet expliciet. De vraag is alleen over wie heeft de psalmist het? En als je de psalmist als een profeet ziet, dan is de vraag over wie heeft de profeet het? En u weet wat daar het antwoord op is, toch? Over Jezus, ja. Dat was het antwoord van Filippus aan de beroemde kamerling. Dat is wat. Die man, we weten van die man verder niks, behalve dat hij was ooit in een rijtuigje. Zo heet dat toch? Nou ja. En één ding wat hij gezegd heeft. Over wie heeft de profeet het? Over wie gaat dit? Dat is een goede vraag. Het is bijna gelijk aan wie zijt gij, Heere? Hij gaat er eigenlijk nog aan vooraf, nog net. Over wie gaat het? Over de Heere. Volgende vraag, wie zijt gij, Heere? Ja. Over wie gaat het? Nou goed, Jesaja 53 vers 2. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Nou kennen we dat reisje al wat langer. Minstens sinds Jesaja 11 vers 1, toch? Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Ik vind altijd wel aardig om even te vermelden dat zo'n vers demonstreert hoe slecht wij de Bijbel lezen, in het algemeen. Want ja, het is zo weer kerst en dan wordt dit vers weer boven water gehaald, alsof het daarover zou gaan. En het is mijn stellige overtuiging dat dat niet het geval is. En als u dat toch volhoudt, het gaat over de geboorte van de Heer Jezus, dan is mijn vraag, wat is dan, ja, wat de tronk van Izii is, dat begrijpen wij nog. Maar hoezo was die dan afgehouden? Er is geen antwoord op. Want die was niet afgehouden. We krijgen een keurig geslachtsregister. Ze opent zelfs het Nieuwe Testament. We krijgen eerst een geslachtsrekening. In Matthäus 1. Nou ja. Of hoe je dat maar noemen moet. Maar dat is de lijn die in ieder geval van David. Hij begint bij Abraham. Maar goed, die via David, Izii loopt naar de Heer Jezus. Wat was er dan afgehouden? Het is gewoon generatie op generatie op generatie. Is geen afgehouden tronk. Op geen manier. De afgehouden tronk van Izii wil zeggen dat wij van doen hebben met de Heer Jezus die gedood werd. Daar werd wat afgehouden. Trouwens, wij lezen, ik weet niet eens hoe dit in Nederland staat, in Daniel 7. In het Engels lees je dan, a Messiah shall be cut off. Hij zal afgehouden worden in Daniel 7 vers 25, denk ik. Wat staat er? Staat er 7, Daniel? Daniel 9, sorry, Daniel 9. De 70ste week van Daniel. Ah, er staat afgehouden, toch? Ook in het Nederlands of niet? Uitgeroeid, nou weet ik het. Uitgeroeid staat er. Oké. Nou ja, woorden van die strekking. Heb je dat?
Vers 26.
Welk? 26? Vers 26, oké. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Staat er, het duurt lang voor het naar boven komt hoor. En het zal niet voor hemzelf een wezen. Het is knap bedacht, dat staat er niet hoor. Er staat, en hij zal niet hebben. En mijn standaard opmerkende wijze, en wat zal hij dan niet hebben? En het antwoord is dan vanzelfsprekend, het koninkrijk. Maar ja, dat begrepen de vertalers niet, zoiets. Dus vandaar dat ze dat anders vertaald hebben. Want die menen dat hij wel het koninkrijk heeft, en dat is het dan. Maar doe maar. Maar het gaat mij om dat afgesneden, afgehouden enzovoorts. De afgehouden tronk, dat is Goede Vrijdag. En als er dan staat, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izii, dan wel een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, is dat eerste paasdag. Dat is de opstanding van Christus. Heb je dat nog? En zo begint dus Jesaja 53 vers 2 met de opstanding van Christus. Maar daar ging wat aan vooraf. Het verhaal wordt in omgekeerde volgorde min of meer dan verteld. En mocht u dat dan vreemd vinden, moet ik u zeggen, nou, iedereen weet, want er staat in de bekende handboeken, de fatsoenlijke, oh ja, die zijn er ook, ja, onfatsoenlijke zijn er veel. Dat neemt alleen maar toe. Maar in de fatsoenlijke handboeken staat altijd dat de evangelisten, wat heet het, Marcus, Lucas, Johannes, in het algemeen beginnen met de afloop van het verhaal. En daarna pas vertellen hoe het zo gekomen is. Heb je dat? Dat is zelfs zo met iets wat ik net nog noemde, geslachtsregister uit Matthäus 1. Want dat loopt via Jezus tot op Christus. Jezus gezegd Christus. Dat is al de opstanding. En daarna wordt verteld hoe het zo gekomen is. Heb je dat? Nou, en in Johannes is het meest opmerkelijke, denk ik. Want dat heet... En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geboren van de Vader vol van genade en waarheid. Want de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is zijn opstanding. Toch? Nou, enzovoort. En daarna komt pas hoe het zo gekomen is. En dat maakt het ook tot nieuwtestamentische bijbelboeken. Omdat ze geschreven zijn toen het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, reeds was aangebroken. Na zijn opstanding pas. Heb je dat? Nou ja. En hier vind je dat dus ook. Want hij is als een ijsje van zijn aangezicht opgeschoten als een wortel uit dorre aarde. Precies. Maar dat was zijn opstanding. Niet zijn geboorte. Maar daarvoor, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Überhaupt niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. In ieder geval gold dat voor de Joden in hun dagen als volk die hem niet liefden. Dat paste niet in hun Joodse systeem. Dat gaat het nooit veranderen, want hij past daar niet in. Net zo min als dat de Heer woont in tempelen met handen gemaakt, past hij in het Joodse systeem. Dat is een van de grootste misverstanden. Ik weet nooit of het de grootste is of niet. Misschien wel. Het grootste misverstand in verband met de Bijbel. Namelijk, men denkt dat het gaat om wetten. Om de wet en de toepassing van de wet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat men van wet, van alle wet, zelfs die van de wet des Heeren, verlost moet worden. En daarom past de Heer daar niet in. Hij kwam om de wet te vervullen en dus een einde te maken aan de heerschappij van de wet. Dat was het. Zie? Nou ja. En als toelichting, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Ik denk dat hij ook beoordeeld werd als depressief. Eerlijk gezegd. Dat is natuurlijk een modern woord. Maar wat kwam hij hier doen? Godsdienst prediken? Pogen de mensen een beter leven te geven en dat soort dingen meer? Wanneer heeft hij dat dan geprobeerd? Echt niet. Hij kwam om te sterven. Dat is gewoon het handboek Brandpunt Bijbelscholen. Nou, 1960, maar goed. Maar ik heb ze nog, jazeker. De doel van de menswording heet dat. Doel van de incarnatie. Om te sterven. Nou ja, Hebreeën 2, teksten erbij dan, hè? Hebreeën 2. Stond er in 1960 ook al, staat er nu nog steeds. Hebreeën 2. Hij moest vlees en bloed aannemen en vlees en bloed ons in alles gelijk worden, opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had, enzovoorts. Om maar eens wat te noemen. Nou ja, om onze zonde te dragen naar, dan wel op het kruis, enzovoorts. Om de straf, om de zonde de wereld weg te nemen. Dat kwam hij doen. Verder geen ander doel. En wat zijn omgeving betreft, ja, ongeveer het enige wat hij deed, is hen verwijten dat ze de Bijbel niet kenden. Toch? Ja, want hij kwam om te doen wat in de Bijbel stond. Om een profetisch woord, het woord van God, te vervullen. Waaraan hij zich onderwierp. In gehoorzaamheid had, trouw, geloof, of wat voor woorden er maar gebruikt worden. Zie? En dat hij onder smarten inderdaad in zijn lijden gebeden geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen, onder luide smekingen en tranen. Men lezen Hebreeën 5. Is zo iemand die je begeren zou? Nou ja, dat deed men dus niet. Bovendien, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen en kwam in de wereld. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet willen kennen. Heeft de wereld hem niet gekend, erkend of wat dan anders. Allemaal Johannes 1. Zie? Nou, dat is waar het hier over gaat. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. Of dat betekende dat hij zelf ziekelijk was. Nou, misschien wel, ja. Als je onder dat soort druk moet leven en weet dat je alleen onderweg bent naar de dood. Ik denk niet dat je daar vrolijk van wordt. Ik denk ook niet dat dat een goede uitwerking heeft op je algemene gezondheid. Toch? Nou ja. En ieder was verbergende het aangezicht voor hem. Dat betekent gewoon, men keerde zich van hem af. Dat was het dan, zo iemand moeten wij niet. En ze hebben hem inderdaad bestreden. Wij weten dat, ik neem aan dat u dat allemaal weet en gelezen hebt en gehoord hebt. Wat we tegenkomen in het Nieuwe Testament, is dat men hem altijd uitdaagde. Probeerde hem te verleiden tot uitspraken of daden op grond waarvan men hem aan de samenleving zou kunnen onttrekken. Het zij door gevangenschap, het zij door doodstraf. Toch? Nou, dat is wat men constant gedaan heeft. Waar tegenover staat natuurlijk dat naar onze maatstaven de wijze van doen van de Heer Jezus nou ook weer niet zo verstandig was. Naar onze maatstaven, dat zijn de verkeerde. Maar, want u weet dat hij ook niks deed aan het opbouwen van zijn imago. Ik bedoel, public relations, daar had hij waarschijnlijk ook nog nooit van gehoord, of wel? Het was niet zo verstandig om op bezoek te gaan bij hoeren en tollenaren. Toch? En de vriend van zondaren te worden en dat soort zaken meer. Toch? Nou ja. Ik kan er beter niet meer van zeggen. Maar ik weet wel dat als je de macht zoekt, als je probeert de macht in handen te krijgen, moet je dat zo niet doen. Dan zoek je de verkeerde mensen op. Nou ja. Goed. En dus, hij werd veracht. Namelijk, wij hebben hem niet geacht. Ik lees het N aan het eind van vers 3 als namelijk. Hij was veracht. De vraag is namelijk, door wie dan? En dan staat er dus alsnog, wij hebben hem niet geacht. Het zijn woorden die op voorhand natuurlijk gelegd worden in de mond van het Joodse volk als zodanig. Een tamelijk normale constructie in de Oud-Testamentische profetieën. Zoals de woorden in de mond gelegd worden van de Heer Jezus ook. Die hij nog lang niet gesproken had, die misschien nooit echt gesproken heeft, letterlijk. Maar het gaat om het idee. Zo is dat. Dit is een beschrijving van het Jodendom als zodanig in de dagen van de Heer Jezus. En daarna volgt achteraf de woorden van vers 4 en 5 en 6. Namelijk, waarlijk, of sterker, naar waarheid of in waarheid, in werkelijkheid, dat lijkt mij nu de meest voor de hand liggende lezing. In werkelijkheid, dat nogthans, ik weet ook niet welk woord er precies staat hoor, maakt me ook niet zoveel uit. Het gaat om de samenhang van die teksten. Hij werd veracht. Hij was de onwaardigste onder mensen. Wij hebben hem niet geacht. Maar naar waarheid, in werkelijkheid, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij leed voor ons, dat is wat het betekent. Zie? En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Nou, moet ik zeggen dat dat laatste wel degelijk ook het geval was. Maar dan nog, ter wille van, of ten gunste van, of hoe je dat maar zeggen moet, vanwege de mens in het algemeen, zonder de wereld, en het Joodse volk uiteraard in het bijzonder, omdat het zijn eigen volk was. Wij achten hem, dat later lezen we, ik weet niet zo gauw waar het maar staat een eentje verderop, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Het staat in vers 10. Toch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zijn aanzien, enzovoorts. Dus het is toch van God geslagen en verdrukt. Maar dat was omdat hij dat onderging in zijn hoedanigheid van hoofd van de mensheid. Of met de wettische termen uit het Oude Testament als de Goel, het hoofd van de menselijke familie, die de schuld van de mensheid als zodanig op zich droeg. En die dus onze zonde gedragen heeft aan het hout, zei Petrus later. Zie. En dus toch van God geslagen. Maar dan niet op persoonlijke titel. Zoals je dat al zegt, het is niks persoonlijks, maar het gaat om zijn functie. Je weet hoe dat gaat, toch? Dat is een merkwaardig verschijnsel. Ik heb er grote moeite mee, maar in de politiek hebben ze dat, hè. Ze maken elkaar af. Daar in de kamer, in het kleuterklasje, Maar ze maken elkaar af, de grofste verwensingen enzovoort. En dan is de, slaat de voorzitter, mag je dat nog zeggen? Het schijnt een dame te zijn, maar ik weet niet of ze dat zelf ook... Nee, dat weet ik niet, ik ben altijd volkomen in verwarring. Maar die hamert dan en dan is de zitting gesloten, dan gaan ze gezellig naar de kantine... Want Tine kan niet hier komen, hè. Maar dan gaan ze gezellig naar de kantine of waar ze maar naartoe gaan. En dan zijn ze weer, geven ze elkaar een hand. En dan zijn ze weer, want ja, het was niks persoonlijks. Het was vanwege het vak. Het was, maar zo schijnt het bij de maffia ook te gaan, hè. Nee, het is niet persoonlijk, maar... je hebt me belazerd en je hebt me... verwonderd, en er was nog iets. Maar goed, en dan... Dat is het systeem. Ja, de story is niks persoonlijk, maar... paf, paf, en dan is het gebeurd. Ja, nou ja, zoiets. Ik weet dat het een slecht voorbeeld is wat ik nu geef, maar... hoe zeg je dat dan? Het was... Wij kennen toch de term Gods geliefde zoon. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Was daarvoor gezegd, ik heb u verteld, dat is Jesaja 42, maar ik heb u gezegd, slaat ook pas eigenlijk op zijn opstanding. Maar niettemin werd het vooruit gezegd, en niettemin het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Maar niet vanwege... zijn persoon, maar vanwege de functie die hij vervulde. En daar gaat het om. En dan zegt men, ja, maar het was om onze overtredingen, enzovoort. Dat is wat hij droeg. Ik herinner mij trouwens, ik weet nooit hoe ik dat anders zeggen moet. Ik heb er wat problemen mee. Om de juiste formulering te zoeken. Maar ik herinner mij dat ik met mijn vader zou een serie lezingen houden. Op conferentie. In het Hals op de Bron of zo. Die lezingen staan op internet. Je kan ze zo vanavond nog beluisteren. Ik weet niet meer welke het allemaal zijn. Maar het ging over de... ik weet niet wat het hier... de Christus der Schriften of hoe het maar heette. En toen moest het gaan over zijn lijden. En ik... hij had het ingedeeld in onderwerpen en bepaalde onderwerpen delen ervan. Schoof je naar mij toe. Doe jij dat maar. Dan doe ik dit. Nou, enzovoort. Ik denk, nou, dat lijden van Christus doet hij zelf al. Want ja, in de vergaderingen waar hij uitkwam, daar is dat een groot thema eigenlijk, hè, omdat dat in verband gebracht wordt met het avondmaal elke zondagochtend. Dus je denkt, nou, dat neemt hij zelf al. Dat deed hij niet, hij schoof het naar mij toe. En ik heb daar moeite mee, want ja, dit zijn emotionele dingen. Het lijden van, ik kom daar slecht uit. Maar ja, als mijn vader zegt, het is voor jou, dan denk ik, nou ja, oké. Geen moment dat ik denk van, kan het niet anders? Of dat ik het laat staan dat ik het hem zou vragen. Maar goed, deed dat gewoon. Maar ik weet nog dat ik toen gedwongen was om dat in de Bijbel te onderzoeken. Wat moet ik dan aan en wat moet ik bespreken? En toen kwam ik tot de conclusie, daarom vertel ik dat nu. Ik kwam tot de conclusie dat als het de Bijbel spreekt over het lijden van de Heer Jezus, gaat het maar niet over die laatste paar uur of die laatste paar dagen. Zo van de lijdensweek of zo. Het gaat over heel zijn leven waarover geschreven wordt. Al was het maar in Hebreeën 5. Die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. De laatste 5 dagen van zijn leven. Kom op zeg. Nee, dat begint bij zijn geboorte. Oké, dat is dan nog niet bewust, zeggen we dan. Goed, maar daar begint het officieel. Bij zijn geboorte in Bethlehem. En dan zijn omwandeling op aarde. Heel zijn leven was één lijdensweg.
Constant tegenspreken van de...
Ja, het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen hebbende enzovoorts. En als er staat en hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit degene die heeft geleden en heeft gebeden geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Enzovoort, met luide smekingen, roeping en tranen enzovoort. Wanneer was dat dan? Nou ja. Het is meestal niet beschreven, denk ik. Maar wat deed hij dan als er staat? Hij trok zichzelf terug alleen op de berg om te bidden. Weten we verder ook niks van. Maar dat hij moeite gehad heeft om zijn weg te gaan. Emotioneel, jazeker. Jawel, dat lijkt me toch wel duidelijk. Ja. Hoe meer wij daarvan begrijpen, hoe minder wij het begrijpen, denk ik wel eens. Maar dat was het. En des te meer zou ons moeten aanspreken het idee dat als hij gewild zou hebben, dan zou hij gewoon een stap opzij hebben kunnen doen. Toch maar niet. En dat is wat de duivel probeerde. Toch? Nou ja. En niet alleen de duivel. Ook als de Joden tot hem kwamen om hem met geweld koning te maken. Gebrek aan kennis van wie hij was overigens, maar toen maar. En van hoe hij was. Maar dat was een uitdaging dus toch, ja. En ik denk dat we het meeste niet eens weten. Maar hier komt dan de vaststelling, hij is om onze overtredingen verwond. Welke overtredingen? Nou, die van de mensheid, vanaf Adam. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf, daar komt hij, de straf die ons, de vrede, daarmee het nieuwe verbond, verbond des vredes enzovoorts, ook uit Jesaja, aanbrengt, die was op hem. En nog een keer en door zijn striemen, onder verwijzing naar geesteling en zo, is ons genezing geworden. Ik vind het nogal laag. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik vind dat nogal laag gericht. laag geïnterpreteerd om hierin te lezen dat het zou betekenen dat door het lijden van de Heer Jezus een gelovige niet ziek zou hoeven te zijn. Ja, maar daar gebruikt men die teksten voor. Hij heeft toch onze krankheden gedragen, dan hoeven wij toch niet krank te zijn. Dan wil hij toch niet dat we ziek zijn. Maar als gelovigen hoeven we dan toch niet ziek te wezen, dat is wat men ervan maakt. En we beseffen niet dat als er één krankheid is waarvan wij verlost moeten worden, dan is het die van de zonde. Daar gaat het over. De mensheid is van nature ziek. Ook al zegt de dokter dat je kerngezond bent enzovoort, dan word je goedgekeurd voor militaire dienst. Dan, of wat het maar was, of voor je rijbewijs als je 75 bent, zou ik maar zeggen. Maar weet ik veel. Moet er dringend wat aan doen. Maar goed, zoiets. Ze kunnen wel zeggen dat je kerngezond bent, maar het is niet waar. Je hebt een dodelijke ziekte. Ja. Tegenwoordig schijn je tegen ziektes te vechten. Ik heb dat nooit begrepen. Dat lees ik nogal eens. Hè. Mensen die vechten, die moeten nu een gevecht aangaan tegen hun ziekte. U weet wel welke. Gewoonlijk vechten ze daar tegen. Ik heb geen idee wat dat inhoudt. Jij moet gewoon je pilletjes eten, geloof ik. Is dat vechten tegen de ziekte? Ja. Oké, je moet een zware therapie ondergaan. Dat lijkt me geen lolletje. Maar heb je dan keus? Vecht je daar dan tegen? Ik begrijp die dingen nooit. Vechten. Dat is een soort heldhaftig iets dan en zo. Ik weet het niet. Ik vind dat zo overdreven. Het is gewoon de natuur die zichzelf in stand wil houden. Ja, men gelooft tegenwoordig niet meer dat de natuur zichzelf in stand houdt. Men vindt dat wij dat moeten doen. Dus nou is het een gevecht en zo. Ik begrijp dingen. Nee, ik begrijp ze echt niet hoor. Dat is toch raar? Ja. Nou ja. Nee, het gaat om ziekte in essentie en ziekte is de zonde. Dat is het. Ik begeef me natuurlijk op tamelijk glad ijs als ik zeg dat ziekten gevolg zijn van zonden. Want er zijn er altijd weer die dan denken dat een speciale ziekte, een bepaalde ziekte, een gevolg is van een bepaalde zonde. Of althans, voor de evangelische variant geldt dan dat het gevolg is van een onbeleden zonde. Ik zie mensen die het herkennen, die uitdrukking. Het zijn zulke. Het wordt altijd weer naar ons toegeschoven en boontje komt om zijn loontje, dat is het dan. Ik weet nog, mijn ouders hebben heel wat over zich heen gehad toen een jongste kind een Mongooltje bleek te zijn. Dat mag je niet eens meer zeggen trouwens, maar het is wel zo. Syndroom van Down moet je zeggen. Alsof dat zo netjes is, Down. Ja, zo heette die man, maar Down. Wij spreken in de familie over een touchdown. Hij heeft een touchdown. Ja. Hij is 54 of zoiets, weet ik veel oud, 64. En hij speelt met blokjes, als hij wakker is. Hooguit een uur per dag. Het is heel triest allemaal. Maar mijn ouders kregen wat over zich heen, want het moest het gevolg zijn toch van dat er iets niet goed was. En ze waren vooral niet van Pinksteren genoeg. Heb je dat nog? Ja. Ja. Er waren altijd wel mensen die wilden wel langskomen om handen op te leggen en te bidden, weet ik veel. En mijn vader te bekeren tot wat anders of iets dergelijks. Dat is echt waar. Ja. Want voor straf heeft God wat lopen klungelen met chromosomen. Naar het schijnt. Ik zeg het maar, ja. Zoiets. Ik vind het erg hoor, zulke dingen. Maar het is een grof gebrek aan kennis van de schrift. En de kennis van de natuur. Want zo gaat dat gewoon, hè. Nou ja. Trouwens. Vrolijk word je er ook niet van dat soort dingen. Maar ja, doe maar. Hij heeft onze krankheden, onze smarten gedragen enzovoorts. Dat is de manier om te zeggen dat hij inderdaad de schuld van onze zonden betaalt. betaald heeft toen hij leed en stierf en de mens vertegenwoordigde bij God en de zonde der mensheid beleed aan God met de woorden: tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is psalm 50, een Davidische psalm. Maar over wie heeft David het daar? Want David had niet alleen tegen God gezondigd. Want het antwoord blijft altijd hetzelfde. Over wie had hij het? Wie was dat? En dat was de Heer Jezus, die sprak namens de hele mensheid. Zie? Ja, het heeft nogal meer consequenties vanwege de rest van de psalm, maar die hoef ik vanavond gelukkig niet te bespreken. Dus dat sla ik dan ook maar over. Ja, maar zo was het wel. En dat is wat hier beschreven wordt, in bedekte termen. Want dan gaat hij weer, als de oversten deze wereld, dat, uit enkel in de twee, maar dat is dus de duivel primair, hè. Als ze geweten hadden wat de constructie was, dan zouden ze hem nooit de dood ingejaagd hebben op deze wijze. Want dat was weer niet de bedoeling. Zie? Ja. Overigens, het simpele gegeven dat de Bijbel leert dat de Heer Jezus onze zonden droeg aan het hout en daarmee een werk Gods vervulde, betekent dus, dat kan niet anders, dat betekent dus dat de Heer Jezus, als hij gewild had, een stap opzij had kunnen doen. Als hij dat namelijk niet had kunnen doen, dan zou zijn lijden en dood domweg het gevolg zijn gevolg geweest zijn van de vijandschap om hem heen. En dan betekent het gewoon dat hij via een gerechtelijke dwaling of een gerechtelijke opzet, wat je maar hebben wil, vermoord is geworden. En dan is het werk van de duivel en niet het werk Gods. Hebben we die nog? Het kan alleen maar het werk Gods zijn als hij dat inderdaad van begin tot eind bewust en vrijwillig gedaan heeft. Vandaar dat je het langs twee kanten kunt vertellen. De Bijbel doet het ook. De ene kant is, gij hebt hem gekruist. Gij hebt hem overgeleverd in de handen van onrechtvaardigen en gekruist. Dus Handelingen 2. En de kortste vorm is aan het eind van diezelfde toespraak, welke gij gekruist hebt. Ja, en waarom heet het dan, behaagde de Heer hem te verbrijzelen? Is het dan van God afkomstig of is het van de Joden? En dat is het punt wat de Joden tot vandaag officieel maken. Waarom worden wij de godsmoordenaars genoemd door christenen? Christenen geloven toch dat ik kwam om het werk Gods te vervullen aan het kruis? Waarom krijgen wij er dan de schuld van? Dan moeten ze ons zelfs dankbaar wezen. Nou, leg dat dan maar eens uit. En huis, dit verzin ik niet. Dit zijn de boeken. Dit zijn de discussies. De eeuwen door. Nou, maar dat komt omdat het twee kanten heeft. En dat betekent dus inderdaad, dat kan niet anders dan dat de Heer Jezus inderdaad volkomen als mens hier op aarde leefde met alle, binnen de grenzen van het menselijk bestaan. En dat zijn goddelijke vermogens of natuur niet aan de orde waren, die had hij afgelegd, zo legde hij, nou, daar had hij zich van ontledigd, dat is een iets moeilijkere term, maar zo staat het er natuurlijk echt in Filippenzen 2, daar heeft hij dus inderdaad geen gebruik van gemaakt. En voor de rest, voor zover hij wonderen deed enzovoort, moet ik u zeggen, ja, die zijn er meer geweest. Dat betekent alleen dat hij een profeet was. Zoals er zoveel geweest zijn in oud-testamentische tijd. En hij deed de dingen dus in de kracht Gods. Zoals Mozes en Elia en wie ze allemaal maar waren. Het mag toch niet al te moeilijk zijn om dat te begrijpen. Maar hier wordt beschreven hoe de Heer inderdaad de zon, als het lam gods, dat is wat Johannes de Doper zei, zie je het lam gods, waar had hij die uitdrukking vandaan? Zie je het lam gods, waar had hij die uitdrukking vandaan? Uit Jesaja 53. Dat de zonde der wereld wegnam. En er zijn niet ziekten, er zijn alleen maar zonden. De missen in het algemeen. Zo zijn we bij vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Ik leg de nadruk nu op wij. Omdat in het voorgaande vers de nadruk ligt op ons. Dat is ook wij dus, maar in een andere naamval. Hè? Of een andere naamval. Andere, ja. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En dus wordt het logischerwijze, wij dwaalden allen als schapen. En dat suggereert op zijn minst dat zij, dat zijn die wij dus, hè, dat wij dachten dat hij dwaalde. Want zo zagen de Joden dat, hè? Dat hij dwaalde. Nou ja, leerstellig. Maar wat wij zijn omwandeling noemen, kun je ook gemakkelijk noemen, zijn dwalingen. Dat wil zeggen, hij trok maar wat door het land heen, zonder dat je eigenlijk wist waarheen hij onderweg was, toch? Nou, wij dwaalden allen als schapen, hij niet. Wij keerden ons en ieder naar zijn weg, dat wil zeggen naar eigen weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden, dat is inclusief ons dwalen en onze eigen wegen, op hem doen aanlopen.
Zie? Zacharia 13 vers 7, die spreekt dus over zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Dat die herder, in plaats van dat de schapen, die dwaalden, maar de herder die wordt geslagen.
De herder wordt geslagen, ja. 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 De Heer Jezus fungeert als de, ja, het klinkt oneerbiedig, maar hij fungeert als de belhamel. Hij was de leider van de kudde, zou die moeten zijn, is hij ook in onze dagen, hij is onze overste herder. Maar daarmee het belangrijkste schaap van de kudde. Ja, als een ezel zou geweest zijn, heet dat een leidezel. En een leidschaap bestaat ook, een dominante schaap in de kudde. En dat noemt men de hamel. En eventueel de belhamel, omdat men het beest een bel omhangt, zodat iedereen weet welk van die schapen de leider is van de kudde. Dat is het woord, hè?
Zacharia 13, vers 7.
Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en zo. Ja. En voor wat die wegen betreft, van Jesaja 53, vers 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Twee bladzijden verder in hoofdstuk 55 lees ik in vers 7. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heer. Want zegt de Heer, vers 8, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Vers 9, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Daar gaat het ook over de wegen van de goddelozen, maar daar zie je ook dat onder wegen verstaan wordt de weg die men in gedachten aflegt, de ideeën die men heeft. Gedachten. Zie? En daarom haal ik het aan. Want als er staat in 53 vers 6, wij keerden ons in ieder naar zijn weg, dan gaat dat natuurlijk over de ideeën die men heeft. Ja. Ja. Gedachtenkronkels heet dat, ja. Het schijnt dat dat woord afkomstig is van, het, van hoe hersenen eruit zien. Hè? Ik weet niet hoeveel hersenen iemand heeft. Maar het schijnt dat het meer dan twee zijn, want dan het is een meervoud. Maar die liggen gekronkeld, dat weet je toch. Hè?
Ja.
Doe maar. Het ligt een beetje in de knoop daarboven, dat kun je zo zien. Maar doe maar. Waar nou volgt? Vers 7. Als dezelfde geëist werd, dat wil zeggen als hij ondervraagd, eisen, vragen, als hij ondervraagd werd, toen werd hij verdrukt, dat weten wij, want zijn ondervragingen gingen gepaard met pijniging, marteling, eventueel. Toch hij deed zijn mond niet open. Let op dat het staat in een verleden tijd. Maar u begrijpt, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat niet te min bedoeld wordt dat het in de toekomst zou gebeuren. U hoeft zich van tijden in het Hebreeuws niks aan te trekken, zeg ik altijd. Wij zeggen in Hebreeuws, wij hoeven ons niet aan afspraken te houden die die mensen gemaakt hebben. Dus blijf gewoon... dat dit profetie is over wat in de toekomst zou gebeuren, logischerwijze. Er staat, als hij ondervraagd werd, werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. In mijn Bijbel staan daar verwijzingen onder, naar Matthäus, Marcus, Matthäus en Marcus, ja. En vervolgens, als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap, wat fundamenteel natuurlijk toch hetzelfde is. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dat is een van de verbazingwekkende dingen van de schapen. Ze zijn stil. Nou ja, ze kunnen erbarmelijk... Mekker, nou dat zijn geiten meer.
Dat zijn geitenblaten.
Bij een geiten heet het blaten. Bij een vink heet het slaan, dat u dat weet. Maar doe maar. Ze kunnen erbarmelijk schreeuwen. Maar als ze onder handen genomen worden, dan zijn ze stil. Ja, vreemd genoeg. En liggen ze ook stil? Ik heb het wel meerdere keren gezien hoe dat gaat. Ze protesteren niet eens. Wat dat is, ik hoef het niet te verklaren. Ik ben geen bioloog, dus vooruit me weer. Maar dat het symboliek is en dat het een plaats vindt in de Bijbel, dat is duidelijk. Hij deed zijn mond niet open. Ik ben het beste natuurlijk gewoon die schriftplaats opzoeken. Want er staat ook bij dat men zich daarover verbaast. Het is niet maar een feit. Het is meer dan dat. Dat wordt dus in de eerste plaats Matthäus 26. Matthäus 26, vers 62, waar de Heer Jezus staat voor de Hoge Raad, het Sanhedrin, Caiaphas, u weet, hij kwam voor Caiaphas, de Hoge Raad dus, de Joodse Raad, voor Pilatus en bij gelegenheid ook nog voor Herodes. En hier staat hij voor Caiaphas, die hem... wat dingen vraagt, in aanwezigheid van de gehele Sanhedrin, staat er in vers 59. En dan staat er in vers 62, en de hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Dat betekent gewoon ja hoor. Ja. Maar hij voegde me wel iets meteen aan toe. Doch ik zeg jullie, en let dan op, dat hij de term Christus hierna toch niet gebruikt. Dat zou moeten opvallen. Want hij zegt, ja, doch ik zeg jullie, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen. Zie hoe vreemd dat is. Hij noemt zich niet de Christus. Daarom staat er ook, gij hebt het gezegd. Dat zijn de woorden van Caiaphas. En de heer spreekt het niet tegen. Dat is wat zijn reactie betekent. Als hij zegt, gij hebt het gezegd. Dat betekent dat hij het zo laat en dan niet tegenspreekt. Maar hij noemt zichzelf de Zoon des Mensen. Dat had ik u dus straks eigenlijk moeten zeggen, bij gelegenheid even een keer. Hij noemt dus zichzelf de Zoon van Adam. Want Zoon des Mensen in het Hebreeuws is niet Ben Ish, maar Ben Adam. Zoon van Adam. En dat maakt hem tot hoofd van de menselijke familie. En daarmee heeft hij het recht tot lossing. En daar ging het allemaal over in zijn eerste komst. Waarvan hij zelf zei, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden als koning. Dat komt pas in de toekomst. Maar is gekomen om te dienen. En dat is als Goel, als losser. En dus, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zitten ter rechterhand de kracht Gods. Dat is uiteraard een verwijzing naar Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand. En komende op de wolken des hemels. En dat staat er netjes bij, dat is Daniël 7. De Zoon des Mensen. Eigenlijk komt die titel uit Daniël 7 ook, hè, de titel Zoon des Mensen. Nou ja, uit Psalm 8. Maar meestal zegt men, hij komt uit Daniël 7.
Des mensen zoon.
Des mensen zoon. Ja, des mensen zoon. Maar het is gewoon de Zoon des Mensen. Des mensen zoon, iemand als des mensen zoon. Die naderde tot de oude van dagen enzovoorts. Ja, dat is de Heer Jezus Christus als beelddrager Gods. En daar staat dat hij komt tot de wolken des hemels. En vandaar Handelingen 2, hij verdween in een wolk. Dat is een uitbeelding van zijn wederkomst, maar achterstevoren. En dat staat er ook vervolgens bij. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Daarom blijf ik hardnekkig altijd roepen dat de zogenaamde hemelvaart van Christus op hemelvaartsdag in werkelijkheid niet zijn hemelvaart was. Want dat was gewoon op eerste paasdag. Het was een laatste teken wat hij deed ter aanschouwe van zijn discipelen. En mede als reactie op hun vraag. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En dan hij zal al zo wederkomen. En dan zijn koninkrijk aan Israël oprichten. Enzovoorts. Maar dat terzijde. Waar het me om gaat is, hij antwoordde niets. Hij stemde alleen in met, zijt gij de Christus? Ja. En dan volgt 27. Dat wil zeggen Matthäus 27, vers 11. Jezus stond voor de stadhouder. Dat is Pilatus. Nee, u weet, stadhouders heten gewoonlijk Willem, maar ja. Deze stadhouder. Ja. Deze stadhouder heet Pilatus. Dat was de stadhouder niet van de koning van Spanje, maar van de keizer, hè? Van Rome. Ja. En die vroeg, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei tot hem, gij zegt het. Alweer. Ja, gij zegt het. Dat is min of meer ja. En als hij van, meer commentaar komt hier niet. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei de Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken ze tegen u getuigen? Dat is ongeveer hetzelfde als in 26 vers 62. Wat getuigen deze tegen u? Zei Caiaphas. En Pilatus zegt hier iets dergelijks. Maar het antwoord in 27 vers 14 is, maar hij antwoordde hem niet op een enig woord. niet op één woord. Alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Waarom zegt hij niks? Waarom heeft hij geen verdediging? Waarom houdt hij zijn mond? Dat is toch heel onverstandig. Normaal gesproken zou hij toch zijn kant van het verhaal moeten vertellen. Maar hij doet het niet. Waarom zou hij? Hij staat in een positie waar hij van Gods wegen geplaatst is. En hij loopt zijn loopbaan. En de verantwoordelijkheid voor zijn veroordeling ligt heus bij deze mensen. Volgens het normale recht enzovoorts. Maar neem niet weg dat als hij er wat tegen gehad zou hebben, zou hij, ik blijf het volhouden, zou hij gewoon een stap opzij hebben kunnen doen. En dan hoeft hij niet een gesprek met Pilatus aan te gaan in dit verband. Dat weten wij zeker, omdat wij daarover lezen in Johannes. Maar daar ben ik nog even niet, want ik lees eerst nog met u Marcus 14. Marcus 14, waar wij de herhaling vinden van wat in Matteüs staat. In vers 60, de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus zeggende, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de zoon des gezegenden? Hoe weet hij dat? De Christus, de zoon, een Jood, hè, die het heeft over de zoon van God, hè? Wist hij waarachtig wel. Nu ontkennen ze dat, sindsdien ontkennen ze dat God een zoon zou hebben. Maar in die dagen wisten ze dat nog kennelijk. Hoe? En wat ze eronder verstonden, weet ik ook niet. Maar je vindt het hier wel terug. En Jezus zeide, ik ben het. Of gewoon ik ben, want het betekent niks. Hè? Ik ben. Die is nog sterker natuurlijk. Ik ben. En gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods. En komen met de wolken des hemels. Zodat we hier feitelijk hetzelfde lezen. Dat geldt ook voor Marcus 15. Waar we dan weer zijn bij Pilatus. Vers 3, maar hij antwoordde niets. En vers 4, Pilatus vraagde hem wederom, zeggende, antwoord gij niet, zie hoeveel zaken ze tegen u getuigen. En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. Daar gaat het om, hè. Het is verbazingwekkend, het is opvallend, hij antwoordde niets. Maar het stond al in Jesaja dat dat zo zou zijn. En dan, zoals gezegd, hebben wij nog Johannes. Dat is dan Johannes 19, 18. 19. Nou ja. In Johannes 19 lezen wij in dat verband in vers 9. Pilatus ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Die is ook sterk, van waar zijt gij? Want het impliceert, nou laat ik het dan wat vreemd zeggen, maar hij wordt er dan minstens van verdacht dat hij uit het buitenland afkomstig is. Toch?
Ja.
En ik geloof ook dat dat juist is. Dat hij in het buitenland gereisd heeft en pas op latere leeftijd alsnog terugkeerde onder de Joden. Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus zei tot hem, spreek gij tot mij niet, weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten. En toen zei Jezus, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Dat wil zeggen, in de praktijk toegelaten waren. Maar er zijn natuurlijk twee gedachten hierbij. De een is dat in het algemeen de menselijke overheid een ordinantie gods is. Dat zijn de woorden uit Johannes 13. Nee, uit Romeinen 13. In het algemeen dat het een goddelijke ordinantie is, dat de mensheid, de volkeren gesteld zijn onder hun eigen overheden, om zo te zeggen. Dat is heel algemeen. En de andere is gegeven, ja, toegelaten. En dat is trouwens de strekking van het vers. Gij zoudt geen macht over mij hebben indien het u niet van God gegeven waren. God zou ook die Pilatus ter plekke hebben kunnen laten dood neervallen of zoiets. Toch? Nou ja. Maar het is hem van God gegeven. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Maar het gaat er maar om dat hij weer niet zei. Maar hiervoor lezen wij in hoofdstuk 18 nog, dat de Heer staat voor Pilatus, want het staat hier wat uitgebreider, hier in Johannes. Vreemd genoeg dat het weer bij, dat het bij Johannes is. Want daar lezen wij in vers 33... Pilatus ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide hem, zijt gij de koning der Joden? En daar straks lazen wij dat hij zei, gij zegt het. Jawel. En hier staat het uitgebreider, hier staat, Jezus antwoordde hem, zeg gij dit van uzelf of heb je dat een boekje? Dat is mijn vaste opmerking, die komt uit onze familie, hè. Heb je dat nou zelf bedacht of heb je dat uit een boekje? Ze hebben soms van die ideeën, dan komen ze zelf vertellen hoe ze ergens over denken. En dan denk ik altijd, heb je dat nou van jezelf of heb je dat uit een boekje? Maar goed.
Als het maar het goede boekje is.
Ja, als het maar het goede boekje is. Ik zeg ook altijd, ja, ik heb het uit een boek, heb ik het. Deze. Mij wel, ja. Zeg gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Dat ik de koning der Joden ben. Kom je nou zelf tot die conclusie? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Je zou het haast denken, want u weet dat Joden geacht worden vragen te beantwoorden met een tegenvraag.
Oh ja.
Dat doet Pilatus hier. Ben ik een Jood? Ja. Nou ja. Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Hij zegt, ik kan het ook niet helpen, zij hebben mij dat gebracht. Dus ja, dit is de beschuldiging. Bent u de koning der Joden? Ja, kom bij de Joden vandaan. Wat heb gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk. Je kan dit ook meteen beschouwen als ja. Net als wat we net gelezen hebben in Matthäus en Marcus. Alleen, het is hier uitgebreider. Er staat hier, dat hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben. Zo gaat dat in de wereld namelijk. Opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Dan was het een knokpartij geworden. Maar dan komt het antwoord, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind het een geweldige zin. Ik heb altijd geleerd, je moet lezen wat er staat en je moet ook lezen wat er niet staat. Mijn vader was daar heel erg goed in. Ja, dan las hij eerst wat er niet stond. Ja, ofwel las hij iets en dan zei hij, maar dat staat er niet. Ik heb dat van hem overgenomen. Ik vind dat een geweldige manier van doen. Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier.
Nee,
nu
niet.
Nee, als ik het zo zeg, dan betekent dit nu niet, maar
straks,
maar straks wel. Je kunt hem ook lezen als, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. dan is mijn koninkrijk nu wel, maar niet van hier. Maar vandaar. Heb je die nog? En dan worden dus uw koninkrijk komen enzovoorts. Waar is het dan nu wel? Nou ja, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dus het begint in de hemel. Waarom het ook dus koninkrijk der hemelen heet. Ik vind het aardig wat hier allemaal in zo'n zin samengevat wordt. Nou ja, en dan volgt de bekende discussie. Zijt gij dan een koning? Dat is dus de conclusie die ook Pilatus trekt. Wel een koning. Jezus antwoordde, voordat ik er verder ga, de idee is natuurlijk, kijk, Jezus was zoon van David. Dat is algemeen bekend, dat wist iedereen. Dat wisten niet alleen de Joden, dat moeten de Joden ook geweten hebben. De vraag is alleen of hij ambities had om die troon, waar hij meende rechten op te hebben dan, waar hij op rechten op zou kunnen laten gelden, of hij die ook zou opeisen. In dat geval is hij staatsvijand. Vandaar dat heel wat koningen die van de troon gestoten zijn, meteen verbannen werden naar het buitenland. Ik zeg het in gedachten, omdat ik meen kort geleden gelezen te hebben dat de erfgenaam van de troon van Italië van plan is binnenkort, of inmiddels al gedaan, hij wilde zich weer in Italië gaan vestigen inmiddels. Maar dan moet hij beloven dat hij geen troonsrechten meer ooit. Moet hij dan afzweren of zo, weet ik veel. Gedoe allemaal. Ze worden gewoon verbannen, net als die van Griekenland. We hebben die nog meegemaakt, zal ik maar zeggen. Ik ben zijn naam Constantijn. Kinderen. Die zijn van de troon gestoten en verbannen naar het buitenland. Nou ja, zo gaat dat. Ik geloof trouwens dat die van Perzië ook nog rondloopt, niet waar?
Perzië en Roemenië.
Van Roemenië loopt er nog een rond, ja. Nou ja, Habsburgers zijn er sowieso nog. Wat verdwaalde takken. Maar toch. Oh, de Hohenzollerns. Nou ja. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Let op dat het dus kennelijk betekent ja. Want we hebben net gelezen, gij zegt het. En we hebben bij een andere evangelist gelezen dat hij gewoon zei, ja, ik ben het. Betekent het hier dus ook, hè? Gij zegt dat ik koning ben, maar hij geeft er wel commentaar op. Ook hier. Namelijk, hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Dat hoort in het rijtje thuis van het handboek Brand met Bijbelscholen, weet u nog? Waartoe de menswording, incarnatie noemen we dat dan, ja, om te kunnen sterven, maar dus ook om de waarheid getuigenis te geven. De waarheid, daarvan zei de Heer zelf, uw woord is de waarheid, in Johannes 17, dat is 2-3 bladzijden hiervoor. Uw woord is de waarheid, heilig ze in uw waarheid, heilig ze in de waarheid, uw woord is de waarheid. En daarom roep ik ook altijd, wat de Heer deed, is de mensen verwijzen naar de schriften. Getuigen van de waarheid. Zie? Trouwens, dit Bijbelboek begint met, er was een man wiens naam was Johannes, die kwam om van de waarheid te getuigen. Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper op zijn beurt is het type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Blijft hetzelfde verhaal. Om van de waarheid te getuigen. Ja. De Heilige Geest zou dat ook doen, daarom heet het de Geest der Waarheid. Ja. Gaat om het woord dat vervuld zou worden. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En Pilatus, ja, Pilatus was een politicus. En die haalt dus zijn schouders op en zegt, wat is waarheid? Dat is een vraag. Er staat hier wel een vraagteken achter in mijn Bijbel, maar dat is eigenlijk helemaal niet, wat is waarheid? Zoals de man zei, waarheid bestaat niet, toch? Dat is wat men niet meer gelooft, dat zoiets echt bestaat. Waarheid. Waarheid is, ja, te koop. Waarheid is het recht van de sterkste, is het woord van de sterkste tegenwoordig. Waarheid is wat goed is voor de partij. Dat was dan de communistische. En hun blad heette dus De Waarheid, de Pravda. Dat heb ik u toch wel eens gezegd. Een neef van mijn moeder, die was hoofdredacteur van De Waarheid, jarenlang. Van de communistische krant, ja. En ik zat in de Tweede Kamer voor de Communistische Partij. Goeiemans. Anton. Goeiemans. Toon. Anton. Goeiemans. Bijgenaamd Koei. Goeiemans. Ja. Echt waar. Hij schreef een boek en het heet Van Ja tot Amen. Want ik kwam wel tot geloof, uiteindelijk, toch, ja. Vreemd genoeg. Ik heb een man helaas nooit gekend. Dat komt omdat hij hier uit de politieke wereld verdween, eigenlijk. En zich in het buitenland gevestigd heeft. Of die gevlucht is, weet ik niet, maar... Maar doe maar. Nee, niet naar Arabië. Nee, zo was het nou ook weer niet. Maar hij heeft de rest van zijn leven wel gedacht dat het communisme dan toch wel erg dicht in de buurt kwam van de oorspronkelijke christelijke idealen. En dan moet ik zeggen, nou, als je bedoelt de communistische idealen, komen dicht in de, dan heeft hij waarschijnlijk gelijk. Het probleem is echter dat wat voor idealen mens ook bedenkt, zij kunnen nooit gerealiseerd worden. Want de fout die men maakt in de redenering is altijd dat men verzuimt vast te stellen dat de mens een zondaar is en dat in hem geen goeds woont. En daarom werkt het nooit. Wat men ook bedenkt. Nou ja. Ik had die man graag nog wel eens willen spreken. Ja.
He?
Nou, ik zal je wat aan. Misschien mag ik het helemaal niet vertellen. Maar zijn moeder, Anton Koeijmans, zijn moeder, dat was tante Riek. De tante van mijn moeder. Was tante Riek. Die is niet zo oud geworden, maar die was verloskundige in Rotterdam. En mijn moeder werd verloskundige, omdat ze dat wel een mooi... Dat zag ze van die tante. En mijn moeder heeft altijd gezegd, tante Riek heeft haar leven lang... Dat was niet zo lang trouwens. Die is kort in de 40 is ze overleden. Maar ze zegt, die heeft haar leven lang voor mij gebeden. Tante Riek. Maar haar zoon werd de grote communist van Nederland, zal ik maar zeggen. Maar tante Riek wat voor mijn moeder. En zo is het gekomen. Dus ik heb wel wat met die lui, hoewel ik ze niet gekend heb dan, hè. Maar ja. We spreken elkaar later, denk ik. Maar Pilaten zei, wat is waarheid? Wat is de Pravda? Wat is waarheid? Weet je veel? In de politiek, dat is de onzin van de politiek enzovoort. En van de journalistiek die er aanhangt en van het volk wat er aanhangt. Wij denken allemaal dat het om waarheid gaat. Maar in de politiek gaat het niet om waarheid. Daar is ook een goede reden voor. Je redt het niet met de waarheid in de wereld. Ik neem het ze dus ook niet kwalijk. Het is alleen iets wat niet kan. Als men dus zegt, die politici hebben mij bedrogen, dan zeg ik, ja, dat is hun vak. Als ze je zouden vertellen hoe het werkelijk gaat, ja, sorry. Dat komt helemaal niet goed. Dan kan geen regering zijn werk doen. Zie? En iemand roept, ja, maar ze doen het allemaal in achterkamertjes en zo. Ik zeg, ja, dat is maar goed ook. Stel je voor, zeg, dat wij ons overal mee moeten bemoeien. En dat wij elk gesprek moeten volgen wat die lui onderling met elkaar bekonkelen enzovoorts. Dat zou niet te doen zijn. Echt niet. Dus ja, ik heb daar op zich geen moeite mee. Maar ik vind wel dat het de spuigaten uitloopt bij gelegenheid, hoor. Daar gaat het niet om. En dat neemt niet weg dat je kunt dan politiek misschien de waarheid wat verbergen, maar daar hoef je je nog niet zo kinderachtig te gedragen. elkaar op dit lage niveau in de haren te vliegen, want dat doen ze allemaal tegenwoordig. Hè. Het is wel. Het is wel heel erg. Al heel lang trouwens, ja. En overal in de wereld hoor, overigens. Niet alleen hier. Maar dat komt omdat men normen en waarden kwijtraakt, geen vastigheid meer heeft enzovoorts. Wat is waarheid? Nou, dat weten wij. Maar dat stond een paar hoofdstukken eerder. En de afgelopen dag was dat hier in het verband van het Johannesevangelie. Uw woord is de waarheid. Een paar uur geleden werd dat nog gezegd. En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei, vindt geen schuld in hem enzovoorts. Nee, zo is het maar net. Maar waar we om ging is dat in het algemeen, hij zei niks ter zijn verdediging, hij verdedigde zich niet, dus dat heet, hij met zijn mond niet open. En als hij dan toch wat gezegd heeft, is het niet ter zijn verdediging, maar in tegendeel. Want dat is nou juist dat men hem kwalijk nam, dat hij zei, of op zijn minst suggereerde, de koning der Joden dan wel de Christus te zijn. Voor zover men het begreep, heeft men dat tegen hem gebruikt. En toen het hier werd voorgelegd, erkende hij dat dat correct was. Dat wil zeggen, en vandaar die reactie van, heb je dat nou uit jezelf? Of, En daar ging hij niet voor weg. Dat was zo, al moet gezegd worden, hij zou koning der Joden zijn, maar pas in zijn opstanding, en hetzelfde geldt voor de Christus, en dat was nog een paar dagen te gaan, om zo te zeggen. Daar, waarmee ik niet wil zeggen dat dat alleen maar een kwestie van tijd was, integendeel. Maar ik wil zeggen dat die uitspraken van de Heer Jezus dan toch vooruitgrepen op iets wat binnen afzienbare tijd zou gerealiseerd worden. Dus hij deed zijn mond niet open. Elders zei hij dat het ook niet nodig was, omdat er iemand anders was die van hem getuigde. Dat is ook in het Johannesevangelie. En gevraagd wat, is het antwoord, de schriften. Oh ja, mijn vader heet dat. Maar voor ons in de praktijk betekent het, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En dat is nog steeds zo. En dat blijf ik altijd heel hard roepen. De figuur van Jezus van Nazareth is niet maar een figuur zoals Boeddha of weet ik veel wie allemaal, die in de loop der tijd hun kop boven het maaiveld uitgestoken hebben. We hebben van doen met de uitvoering van het goddelijk voornemen, het goddelijk plan. En hij bracht niet wat nieuws. En voor zover het nieuws was, was het toch geen nieuws, omdat het stamt uit het Oude Testament. Maar dat heb ik u uitgebreid uitgelegd naar aanleiding van de term goede boodschap uit Jesaja 52. Het gaat gewoon om de uitvoering van het plan van God. En daarom, de Heer Jezus heeft aan zijn tijdgenoten geen specifieke boodschap. Hij heeft ook niks nieuws gepredikt. Paulus zegt van zichzelf zelfs dat hij niks nieuws gepredikt heeft. Hoewel dat meer discutabel is nog, maar toen maar. Maar hij zegt van niet, en dat komt gewoon omdat het slechts gaat om het woord van God, dat iedereen had kunnen kennen, en dat is al oud. Want het was toen ook al 600 jaar geleden dat de laatste letter was toegevoegd. 550 dan. 445? Oké, 400 jaar geleden dat de laatste letter was toegevoegd aan het Oude Testament. Dus nieuw kan het niet zijn. Wat nieuw was, is dat de oude beloften alsnog werden vervuld in de bediening van de Heer Jezus natuurlijk, maar meer specifiek in zijn lijden, dood en nog specifieker zijn opstanding. Dat reisje, dat zou voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. En daar laten we het bij, want het is weer de hoogste tijd. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat profetische woord dat zeer vast is. En we danken u dat we mogen verstaan dat dat woord altijd spreekt over ons eiland zelf. Wij danken u dat wij hem kennen over wie de profeten gesproken hebben. Over die knecht des Heren die kwam in deze wereld om uw wil te doen. Om de naam Gods te verheerlijken hier op deze aarde. Om vervolgens een nieuwe schepping tot stand te brengen. En we danken u dat wij in hem verlost zijn geworden. Dat wij deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is. En dat uit de rijkdom van uw genade. We danken u ook gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Niet op grond van onze verdiensten opnieuw, maar op grond van de rijkdom van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons mogen voeden, ons mogen laten vullen met uw woord. Die schriften die we ook mogen onderzoeken en steeds opnieuw kunnen vaststellen dat ze getuigen van u en uw werk. En we danken u dat we daaruit mogen leven, daarop ons leven mogen bouwen, onze hoop daarop mogen vestigen en daarom met verlangen mogen uitzien naar die geweldige toekomst die u beloofd hebt te zullen bewerkstelligen. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid bevelen wij ons bij u aan. In het besef dat wij zwak zijn, maar dat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Wees u ons nabij. Met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.